Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent op deze woensdagavond, als we opnieuw gaan luisteren naar Gods woord en een bezoek gaan afleggen in een gevangenis. Ik lees eerst met u een stukje uit de Bijbel en wel uit Richteren 16, de versen 22 tot en met 31. En het haar van zijn hoofd, het hoofd van Simson, begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En ze zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hun god, want ze zeiden, onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte en die onze verslagenen vele maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, dat ze zeiden, roept Simson dat hij voor ons spelen. En ze riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten. En ze deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Simson tot zijn jongen, die hem bij de hand hield, laat mij gaan, dat ik de pilaren betaste, op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leune. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten der Filistijnen. En op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen, die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot de Heere, en zei de Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen breke. En Simson vatte de twee middelste pilaren, op de welke het huis was gevestigd, en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. En het huis viel op de vorsten en op al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijns vaders en namen hem op, en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaren. Opnieuw leggen we dus een bezoek af in een gevangenis, en het lijkt wel op een werkkamp, want de gevangene daar die moet werken. Rond de molen lopen om meel te malen. Eentonig werk, een echte straf. Ja, het lijkt inderdaad wel een werkkamp. Wie is deze man? Het is Simson. En hij is een kind van God. Opnieuw bezoeken we dus een kind van God in de gevangenis. Maar het is deze keer zo dat het de schuld is van Simson zelf. Komen er tegen in de Bijbel dat kinderen van God in de gevangenis zitten, dat we ze daar tegenkomen en dat ze ergens van worden beschuldigd of zomaar uit haat en vijandschap opgesloten worden, en dat gebeurt het op de dag van vandaag. Maar nu moeten we zeggen, het is Simsons eigen schuld. Hij had zich overgegeven aan de begeerten van zijn vlees en zijn boze natuur hadden overhand gekregen. En hij verzaakte daarmee zijn roeping. Het was zijn taak toch om het volk van Israël, waartoe hij behoorde, van de macht van de Filistijnen te verlossen. Daartoe had de Heere hem geboren doen worden. Daartoe had de Heere hem ook veel kracht gegeven. Een kracht die dus echt van de Heere was. Het zal een sterke beer geweest zijn, Simson, maar toch wat hebben wij, wat we niet hebben ontvangen. De Heere heeft hem speciale kracht gegeven, zoals uit de geschiedenissen van Simson blijkt. De Heere die hem riep, was ook de getrouwe die hem voorspoedig maakte in zijn werk om de Filistijnen, de vijanden van Israël, te verslaan. Maar deze Simson heeft ook het vlees de vrije teugel gegeven en zo is hij in de armen van Delila terechtgekomen. En hij ging er steeds weer naar terug. Het was niet zomaar een zondeval, wat gebeuren kan en wat op zichzelf al erg genoeg is, maar het was een leven in de zonde. Een tijdelijk leven in de zonde weliswaar, want het is onmogelijk voor Gods kinderen, daar zorgt de Heere dan zelf voor, dat ze in hun zonden zullen sterven en omkomen. Dat noemen wij de volharding der heiligen. En dat kunnen we niet toeschrijven aan de heiligen. Dat betekent die uitdrukking niet. Maar het betekent, dat is nu Gods genade. Het is een heel groot wonder dat er een volharding der heiligen is. En dat heiligen, kinderen van God, zalig worden. Dat is niet dankzij hen. Dat is altijd genade. En de trouw van de Heere. En daarom zal Simson ook niet omkomen in zijn zonde, krachtens de trouw van de Heere. Simson had geen eens in de gaten dat de Heere van hem geweken was. De Heere had hem als het ware verlaten. En u zegt misschien, hoe kan dat? Hoe kan de Heere nu zijn kinderen verlaten? Want nu de Heere is natuurlijk overal vrij in, maar het was nu om hem op zijn plaats te brengen. Het was geen verlating zoals dat gebeuren zal met degene die verloren gaan. Het is niet de verlating geweest die Christus ondervonden heeft aan het kruis, die roepen moest, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Simson had het helemaal niet door dat de Heere van hem geweken was. Zo verblind was hij. Ook al had hij zijn beide ogen nog, maar figuurlijk, geestelijk, hij was er blind voor. Hoe hij zich overgaf aan de zonde, terwijl Delila en de Filistijnen toch probeerden hem te overmeesteren, zijn geheim te ontfutselen, maar hij gaf toe aan de zwakheid van zijn vlees. En God snijdt in dat vlees, en dat is met Simson ook gebeurd. Ze hebben hem gegrepen en zijn beide ogen uitgegraven. Verschrikkelijk immers. Wat een vernedering. En dat was nou onder Gods toelating. De Heere was voor hem geweken, opdat dat zou gebeuren. Simson moest op zijn plaats terechtkomen. Simson moest de Heere weer leren erkennen als zijn God. Simson moest weer aan zijn roeping gaan beantwoorden. Er moest weer een terugkeer komen in zijn leven. En dat zou bij wijze van spreken nooit gebeurd zijn als God niet de getrouwe was en hem zelf terugbracht. En dan moest dan deze moeilijke weg toe dienen. En daarom komen we hem tegen in de gevangenis. En wat zijn de Filistijnen blij dat ze hun vijand hebben. Zo zien ze hem, hun vijand. En dat is ook zo. Ze zien niet dat zij zelf vijanden zijn van het volk van God en van de God van het volk. Ze zijn heel verheugd en ze schrijven dan ook de overwinning op Simson toe aan hun God. Er zit wel een les in. Waarom doet een mens die de Heere vreest dat niet gelijk en altijd en automatisch van uitreddingen God de eer geven? God danken voor de hulp die hij geeft, dag aan dag. Zij hebben hun God dagen, hoewel het een dood beeld was, de lof gegeven. Wat een dwaasheid. Maar de vraag is wel of wij geleerd hebben onze God, de levende God, de enige ware God, te eren voor de dingen die hij schenkt, voor de voorrechten waarin we mogen delen, om hem te mogen aanbidden in zijn genade en ontferming, om Christus wil. In ieder geval, ze hebben een feest georganiseerd ter ere van hun god Dagon. Iedereen was uitgenodigd, voorname mensen, er ook nog bij, de leiders van het volk. En ze hebben op een gegeven moment Simson gehaald om met hem de spot te drijven. Hij moest kunstjes uitvoeren, zoiets in die zin. En wat hebben ze gelachen, want ja, als je blind bent, dan maak je van die rare capriolen misschien, als je dit en dat moet doen. En wat hebben ze genoten van de vernedering van Simson. En voor Simson was het ook een vernedering en dat moest ook weer ergens toe dienen. Ook deze feestdag van de Filistijnen moest Simson op zijn plaats brengen. Ook Gods kinderen komen uit zichzelf niet op hun plaats, kunnen wel afwijken. Ze kunnen wel ronddolen als een verloren schaap, maar terugkeren, weer op hun plaats komen, God terugvinden. Wat is de volharding der heiligen eigenlijk? Dat God de getrouwe blijft en zijn kinderen vasthoudt en weer opzoekt. Het gaat wel in een diepe weg, het vlees moet er wel aan. En dat heeft Simson er alle ruimte gegeven. Maar die ruimte wordt nu van hem afgenomen. Dat doet God. Ruimte voor het vlees is er in het koninkrijk der hemelen niet. En daarom moet ook Gods kind het graf in. Het vlees moet sterven. En wat van God is, dat blijft over. Tot in der eeuwigheid zal het bestaan. Simson wordt dus naar die tempel van Dagon gebracht. Die heeft hem meerdere malen gezien. We weten hoe het gebouw in elkaar zit. En als hij even pauzeren mag, dan staat hij daar dus vlak bij die pilaren waarop dat gebouw rust. Het is inmiddels gebeurd zoals we gelezen hebben. En dat heeft Simson natuurlijk ook geweten en gevoeld en ervaren. Dat zijn haar weer was gaan groeien. En u zegt misschien dat is vanzelfsprekend, maar het wordt hier wel expliciet vermeld en daarom kunnen we niet zeggen het is vanzelfsprekend. Het is voor Simson toch wel van grote betekenis geweest. Want de lengte van dat haar, dat herinnerde toch aan zijn nazireerschap, aan zijn roeping, aan de Heere die hem uitverkoren had om dit werk te doen. De Heere kwam weer terug. En zo heeft hij toch weer moed kunnen grijpen en gevoeld dat de Heere trouw blijft. En dat vernedert ook. De vijanden kunnen je vernederen en het kan echt alleen maar haat en wrevel oproepen. In ieder geval geen vrede in je hart. Maar als God je vernedert en op je plek brengt, dan kan dat toch een zoete vrede geven in het hart. Dan kun je daarin Gods hand voelen die je toch niet losgelaten heeft, hoewel jij hem wel losgelaten hebt. En Simson mag de gunst, de onveranderlijke trouw van de Heere ervaren. Zijn haar begon weer te groeien. En dat er met hem gespot is, ja, och, misschien heeft hem dat niet zozeer geraakt als wel dat andere, en daar ben ik eigenlijk wel zeker van. Als je de Heere vreest, dan krijg je de Heere lief, en dan is het erg, vind je het erg, dan vind je het vreselijk, als die naam van de Heere wordt gelasterd. En dat gebeurde hier eigenlijk. Dagon, dat dode beeld, dat wordt verheerlijkt, dat wordt geprezen. Met andere woorden, Dagon heeft het gewonnen van God van Israël. Dat bedoelen ze. De God van Israël wordt naar beneden gehaald. En dat is het wat Simson door de ziel gesneden heeft. En daarom kunt u zien of dat werk van de Heer in uzelf waarheid is. Als u zich dat afvraagt, u kunt het hier aan voelen. Doet het u pijn als de naam des Heeren wordt gelasterd, als de Heeren niet wordt gediend? Of als de zonde in u leeft en vindt u dan ook niet dat een mens zo hardleers is en doet dat ook van binnen geen groot verdriet tegenover een goed en goeddoend God te zondigen? We zien Simson daar staan en hij hoort het ook allemaal. Een loflied op Dagon, maar nu wordt zijn God vernederd. En wat kan hij nu daartegen doen? Hij is alleen maar een schuldig mens. We moeten leren dat God zelf voor de eer van zijn naam opkomt. En dat is de achtergrond dat zijn haar weer begon te groeien. Dat is de achtergrond van het feit dat de Heere dezelfde gebleven is, zijn haar begon weer te groeien, en dat moest dan ook Simson weer doen bedenken, dat de Heere zelf voor zijn zaak in staat. En dat hij zelf voor zijn eer zorgt. Maar het wordt ook de begeerte van je eigen hart. Heere, dat uw naam worden geheiligd. Dat uw naam worden geëerd en geprezen. En dat uw naam niet gelasterd worden. Dat uw naam om mijnentwil niet gelasterd worden. Maar dat die naam veel meer geëerd en geprezen worden. Zoals de Heer Jezus ook leerde te bidden. Uw naam worden geheiligd. En de Heer zegt in Ezechiël 36... dat hij zijn naam zelf heiligen zal. God zorgt voor de eer van zijn eigen naam. Dat doet hij, maar dan schakelt hij nu ook weer Simson in. En dat is wel groot. Dat is genade. Als Simson daar staat, dan staat hij daar als een in zichzelf zwak mens. Hij zegt niet, en nu zal ik eens wraak nemen. En nu zal ik eens even dit doen en dat doen. Nee, hij gaat namelijk bidden. En aan dat bidden hoor je dat er in die gevangenis in Gaza wel het een en ander is gebeurd. Simson heeft zijn les geleerd. Hij bidt. En hij zegt niet ik zal, maar hij vraagt. Hij vraagt of de Heer hem wil gedenken. Gedenk toch aan mij en sterk mij. Hij zegt dus niet, ik ben sterk, ik word weer sterk, ik voel weer de kracht in mijn spieren. Nee, helemaal niet. Hij zegt, sterk mij, gedenk mij. En dat is op je plaats komen, groot van de Heere denken. En ook ondanks het feit dat je voelt het onwaardig te zijn, dat je voelt Gods hulp, Gods genade, zijn vergevende zondagsliefde verbeurd te hebben en er dan nogthans om te vragen. Dat is nu ook het geloof dat in Simsons hart ook hier aanwezig mag zijn. Het geloof wat tot uitdrukking komt in zijn ootmoedig smeekgebed. Hij roept de naam van zijn God aan, Dagon. Staat er als een dood, koud beeld te kijken en wordt wel geëerd en geprezen, maar Dagon zelf bestaat gewoon niet. Het is een dood beeld. Maar Simson weet, mijn God leeft. En hij roept hem dan ook aan, bij zijn namen. Heere, zegt hij, dat betekent almachtige God. Gij die kracht bezit, ik niet, gij. Gij hebt alle macht. U bent de koning der koningen. U bent de Heere der heerscharen. Dat zegt hij allereerst. Maar dat noemt hij God ook bij zijn verbondsnaam. Heere. Staat in onze Bijbel met allemaal hoofdletters. Dat betekent, dan noemt hij de verbondsnaam. Ik zal zijn die ik zijn zal. En daarin laat Simson zijn hart zien. Hij heeft geen rechten. Hij kan nergens op pleiten. Hij kan zich ook niet verontschuldigen voor zijn zonde. Hij kan alleen maar schuld belijden. En dat doet hij in het aanroepen van die naam. Waarin God betoont, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben er voor een arm verloren zondagsvolk. Ik ben de getrouwe, ik ben de verbondsgod. Bij mij gaat alles uit. Dat heeft Simson in zijn leven geleerd en het is groot als ook wij dat in ons leven mogen leren. Dat wordt een pleitgrond. Die naam mag je niet ijdelijk gebruiken, hebben we de vorige week gehoord. Dat heeft die man wel gedaan, de woestijn. Het heeft hem zijn leven gekost. Hij mag de naam des Heren wel aanroepen, pleiten erop. En dat doet Simson hier. Het is echt een gebed. Heere, Heere, verbondsgod. Hij weet dat hij alleen om het offer, alleen om het bloed dat reinigt van de zonde, voor God kan bestaan. En ik druk dat hier met deze woorden uit. En daarom is het echt een gebed. Een smeekgebed, maar ook een gelovig gebed. Gedenk toch mijn. Dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Hè? Dat zijn de echte gebeden, die korte kreten. Die roepen naar boven, de naam des Heren aanroepen. En sterk mij toch alleenlijk ditmaal. En dat betekent, wat zou het groot zijn als u me toch ook deze keer wilde helpen, zoals u ook de vorige keren gedaan hebt. Hij geeft de Heere de eer. Hij zegt, ik heb veel overwinningen behaald en dat heb ik gekund. Maar dat hebt u allemaal gegeven. Wil het dan ook ditmaal doen. Hij beseft dat het allemaal van de Heere is gekomen. En daarom is hij hier op zijn plaats. En dat gebed, dat door de Heere zelf gewerkt wordt, wordt ook door de Heere verhoord. En dan zegt hij dat ik mij met een wraak, één wraak, voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreken. Ja, dan zouden we kunnen zeggen, ja, dat is toch eigenlijk niet goed om wraak te nemen. Is het een persoonlijke wraakneming? Nee. Simson was geroepen om de Filistijnen te verslaan. En nu de Filistijnen een feestdag hebben ter ere van hun God en de Heere wordt naar beneden gehaald, alsof die het verloren heeft en de macht verloren heeft. Ja, nu voelt hij weer die drang in zich. En die roeping is van de Heere. Die roeping legt de Heere nu als een taak op Simson. En daarom wordt zijn gebed ook verhoord als het een gebed was om persoonlijk wraak te nemen. Die akelige Filistijnen hebben mij de ogen genomen. Nu zal ik ze eventjes betaald zetten. Zulke gebeden verhoort de Heere niet. Dit gebed van Simson is zo rijk verhoord. En daarmee kunnen we zeggen, dat was om God. Maar het was ook vanwege de oprechtheid van dat gebed. Hij heeft Gods eer op het oog. En daarom zegt hij dat ik mij mogen breken op de Filistijnen, die onbesnedenen, die vijanden van God en van zijn volk. En dan staat hij daar, als een blinde man, zeker. Maar ja, met God. En leunt hij tegen die twee pilaren aan. Zie eens wat God vermag. En hij krijgt de kracht die hij op dat moment nodig heeft. En hij buigt die pilaren zo, en dat moet je daar toch ontzettend sterk voor zijn. Nou, God is ook sterk. God is ontzaggelijk sterk. God is almachtig en groot en heerlijk, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en ook weer teniet kan doen. Zo machtig is God, de schepper van de einden der aarde. En daarom, ja, we kunnen niet zeggen, jonge Simson, dat hij dat voor elkaar krijgt. Hier moet je alles toeschrijven aan de macht en de kracht van God. Is deze God ook onze God geworden? God die zijn macht gebruiken kan om mensen te verderven, maar die zijn macht ook wil gebruiken om mensen te behouden. En dat is toch wel wat de Bijbel bedoelt, als de Bijbel ons voorhoudt de macht en de kracht van God. Wij hebben zo'n machtig God nodig, omdat we in onszelf verloren liggen, nameloos verloren, en ons daaruit niet kunnen bevrijden. We hebben een krachtig held nodig. En daarvoor heeft God gezorgd, in het brengen, in het naar deze wereld zenden van zijn Zoon, die zijn werk gedaan heeft, die de vijanden heeft overwonnen. De driehoofdige vijand heeft overwonnen, wereld, zonde en dood. Machtig is hij en krachtig. Simson verslaat hier de Filistijnen. Christus heeft de aartsvijanden van God verslagen. En daar heeft de Heere hem toe geroepen en ook toe bekwaamd. En dat is ook gebeurd. En de ijver van Gods huis heeft Christus verteerd. Nee, het is geen zelfmoord geweest van Simson. Nee. Hij is als een soldaat die vecht voor zijn vaderland op het slagveld gestorven. Hij is in de strijd gebleven. Maar als hij zegt, mijn ziel sterven met de Filistijnen, dan blijkt hier ook nog wat anders uit. Namelijk dat zijn vlees toch verloren heeft. Dat hij niet langer zijn vlees de ruimte geeft. En dat hij zich helemaal aan God overgeeft. En dan moet het vlees er ook aan, en dat vindt hij op dat moment niet erg. Nee, als Gods naam maar verheerlijkt en geprezen wordt. En daarom is dit een overwinning geweest. Simson is ook bij die instorting van die tempel, waarbij al die mensen omkwamen, is Simson ook omgekomen en toch eigenlijk niet. Hij is binnengehaald. De volharding der heiligen. Zalig geworden vanwege de trouw van God, het verbond van God, de naam van God, de Zoon van God, het werk van de Heere Jezus Christus. Daarom. Niet om Simson. En zo gaat het nog. Een grote overwinning. En dat ziet weer op de grote overwinning die de Heere Jezus Christus zal behalen en behaald heeft. En ook behalen zal in de toekomst. Velen zijn gedood. Hij heeft toch nog een slag kunnen toebrengen onder de Filistijnen. En dat is niet om voor Simson nu een standbeeld op te richten. Nee, dat doet Hebreeën 11 ook niet, als daar ook de naam van Simson wordt genoemd. Maar dan gaat het om wat hij door het geloof heeft gedaan. Dit is ook een geloofsdaad geweest. In Hebreeën 11 gaat het over geloofshelden. Zij die in de kracht van God grote daden hebben gedaan. En God getrouw hebben geacht. En zo hebben we dan deze man nog een bezoek kunnen brengen. En we hebben gezien hoe groot Gods genade is. Is dat ook onze hoop geworden? In leven en in sterven is dat toch het enige wat overblijft. Ook als wij in het leven van Simson ons eigen hart, onze eigen natuur leren zien, leren kennen. Dat ook wij zo gemakkelijk het vlees de vrije teugel geven, ook na ontvangen genade. En dat het nodig is dat de Heere dan zelf ons weer op die plaats brengt, dat we weer gaan bidden. Want die overwinning is behaald. Uit genade en door de kracht van God, door de trouw van God, maar toch altijd ook in de weg van het gebed. Zo worden de vijanden verslagen, de doodsvijanden, de wereld, de duivel, ons eigen vlees, in de weg van het gebed. Heere, Heere, gedenk toch mijner. En zo mochten we Simson zien heen gaan. En dat is nu wat overblijft. Genade alleen. Zullen we samen ook Gods zegen vragen over dit gedeelte. Laat dat ook voor ons een levensles mogen zijn of worden, om op uw genade alleen te mogen hopen, Heere, om dat alleen maar over te mogen houden, want wat schiet er aan onze kant over? Dan alleen maar schuld, en aan uw kant uw genade. En dat maakt u zo groot. Ja, wie zijn wij? Kunnen wel zeggen, Simson, wat een man, om zich zo aan de zonde over te geven. Maar dat hart van Simson, dat klopt ook in mij. En laat dat ook de beleving en ook de belijdenis van het hart mogen zijn voor u. Zodat uw genade gaat schitteren. Zodat we het bloed nodig krijgen. Dat ons reinigt van alle zonde. En uw geest nodig krijgen. Die ons vernieuwt. En die ons de kracht geeft om te strijden en te overwinnen. Uit enkel genade. Zegen en ieder van ons. Ook in deze tijd, deze vreemde tijd, dat we zondags kerken in de Boaskerk en dat we zien dat onze oude kerk wordt afgebroken. We kijken uit naar een nieuw kerkgebouw. Zegen, Heere, de gehele gemeente, zeker allen die een moeilijke weg gaan. En wil ook dit woord van vanavond met uw zegen bekronen. In de vergeving van onze zonden, uit genade, om Jezus willen. Amen. En zo hopen we weer tot een volgende keer. Allen hartelijk gegroet en Gods onmisbare zegen.